Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij een gunst van boven. 25 vers 8. Zal worden voorgelezen in Psalm 24. Ik herhaal Psalm 24, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we Psalm 24, een psalm van David. De aarde is des Heren, mitsgades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der Ere inga. Wie is de koning der Ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der Ere inga. Wie is hij, deze koning der Ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der Ere, Sela.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 24, de versen 2, 3 en 4. Wie klimt de berg des Heren op, wie zal die God gewijde top? Ondertussen wordt er gecollecteerd, er zijn drie collecten voor de emeritus kast, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we zijn vanmorgen in de eerste plaats samengekomen om te bidden. Gewoon te bidden. Nood van elkaar op te dragen aan de troon der genade. Dan staat er in de Bijbel een bijzonder troostvolle tekst. Dat de grote apostel Paulus zegt: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Misschien heb u dat ook wel eens. Je bijna geen woorden kunt vinden. Je verbijstert, verdrietig en misschien ook wel ontmoedigd, zomaar je weggaat. We hebben een levende koning. En we hoeven God alles niet eens te zeggen. Hij weet het al lang. Hoe het leeft, hoe het is in onze ziel. Misschien kent u dat ook wel in uw gebed, Heere, u weet het toch. U weet toch wat het nodig is. En dat je dan amen mag zeggen. Want God weet het. En zijn raad zal bestaan en zal al zijn welbehagen doen. Fijn dat u hier bent gekomen om samen met ons te bidden. En uw nood op te dragen aan de troon der genade. Tweede plaats zijn we hier gekomen om naar Gods woord te luisteren. Gaan we zo doen. Gaan we luisteren naar een stukje Psalm 24. Ik hoop dat u ook met een heet verlangen bent gekomen om iets te horen van dat goede woord Gods. De Bijbel is erg dik, dat weet u. Deze kansel ligt een hele dikke Bijbel. En al die woorden die zijn gesproken tot onze zaligheid. En dan mogen we elke zondag daar een klein stukje van horen. Niet alles tegelijk natuurlijk. En zo elke zondag weer iets. Soms uit het Nieuwe Testament, soms uit het Oude Testament. Dat hebben we dan nodig, dat God ons hart daarvoor opent. Kijk, je kunt de Bijbel begrijpen. En daar hebben we ons verstand voor nodig. En daar heb je goede informatie voor nodig. Maar het is belangrijk dat we de Bijbel ook gaan verstaan. En daar is Gods geest nou voor nodig. Dat we misschien voor het eerst zeggen, staat dat echt in de Bijbel? Ja, dat staat echt in de Bijbel. Het was zo bij de Emmausgangers, want de Heere opende hun hart. Zodat ze het gingen verstaan. Dus hoop ik dat we vanmorgen ook even naar Gods woord mogen luisteren. Dat we het gaan verstaan. En tenslotte zijn we ook gekomen rond het sacrament. Het heilige avondmaal. De doop en avondmaal. En sacramenten die heeft de Heer Jezus ingezet voor zijn kinderen. Want dat geloof van zijn kinderen wat de Heilige Geest schenkt, dat is soms heel zwak. Dat is soms heel klein. En dat wil de Heer dan versterken. Hij wil ze bemoedigen in het strijdperk van dit leven. En daarom nodigt hij zijn kinderen aan zijn tafel. Om met brood en wijn zijn arbeid te overdenken. Dat hij voor zijn kerk heeft geleed. En voor zijn volk heeft betaald. Het avondmaal is dus niet om tot geloof te komen. Het is ook niet voor onbekeerden. Het is voor allen die de Heer Jezus kennen. En die hem nodig hebben. Dag in, dag uit. De avondmaal gaan we zo doen. Dan gaan we eerst even stilstaan bij Gods woord. We wilden vanmorgen stilstaan bij Psalm 24. En dan vooral het 8e vers wil ik even aan u voorlezen. Wie is de koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. We hebben afgelopen woensdag stilgestaan bij Jesaja 33. Waar de profeet zegt, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En wat dat betekent, hè? De koning zien in zijn schoonheid. Daar gaan we vanmorgen dan op verder. Dan gaat het over die koning. U ziet wel in vers 8 staan, wie is de koning der ere? Het woordje ere, dat is in het Hebreeuws een apart woordje. Kaboot staat er, dus de koning van de heerlijkheid, van de glorie. Wie is nu de koning van de heerlijkheid, de kaboot? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Die vraag wordt nog eens herhaald in vers 10. Wie is hij, deze koning van de kaboot, van de heerlijkheid, van de glorie? Het gaat dus over de koning der ere. We letten op drie gedachten. Hij is de Heere, dat betekent een genadige koning. Hij is sterk en geweldig, geweldig in de strijd. Dat betekent een almachtige koning. Er staat in vers 10, hij is de Heere der Heerscharen. Heerscharen betekent de hemelse legermachten. En het wijst op een heerlijke koning. Hij is een luister, zijn glorie. Dus het gaat over de koning der ere. In de eerste plaats een genadige koning. In de tweede plaats een almachtige koning. In de derde plaats een heerlijke koning. En wat zijn we gelukkig als we de dienst van de duivel mogen opzeggen. En in deze koning een onderdaan worden van deze koning. En zij een genadige. En is hij een almachtige. En is hij een heerlijke koning. Psalm 24, dat is een lofpsalm. Die psalm die bestaat uit drie delen. Eerst wordt God geroemd als schepper, vers 1 en vers 2. Dan vers 3 tot en met vers 6, daar wordt de heiligheid van God en van de koning bezongen. En dan tenslotte vers 7 tot en met vers 10, daar wordt bezongen de eer, de glorie van de koning. U ziet wel, koning staat met een hoofdletter. En de Heere wordt dus gezien als koning. Als je de Bijbel doorleest, dan kom je die aanduiding koning natuurlijk vaak tegen. We zien het al in het boek Genesis. Daar waren koningen waar Abraham tegen gevochten heeft. Koningen van de Filistijnse steden. Maar je ziet pas in het boek Samuel dat God ook koning is. God is schepper. God is almachtig. Maar pas in het boek Samuel, daar horen we dat God ook koning is. Dus heerschappij oefent. En Samuel zegt bijvoorbeeld tegen het volk in 1 Samuel 8. Jullie willen wel een aardse koning, maar God is toch jullie koning? En zo zien we in het boek Samuel voor het eerst dat God dus koning wordt genoemd. En later natuurlijk in psalm 24. De koning der ere. Dat is de God die de hemel en de aarde heeft geschapen, vers 1 en 2. Maar is ook de God die verderop in de Bijbel zich in zijn gunst openbaart. En dan zich in het bijzonder in Christus openbaart. De heilsbelofte in het Oude Testament. De werkelijkheid daarvan in het Nieuwe Testament. En de Heer Jezus is koning. Dus we mogen dit slot van Psalm 24 ook gerust betrekken op de Heer Jezus. En dan gaat het over de koning der ere. Wie is die koning dan die hier wordt geboodschapt en die de kerk Gods nou nodig heeft? Die vraag wordt twee keer gesteld. Dat ziet u wel in vers 8 en in vers 10. En wie is de koning van de heerlijkheid? Waarom wordt nou zomaar in die psalm twee keer die vraag gesteld? Nou, omdat het belangrijk is. Het zou kunnen zijn dat u denkt dat u zelf koning bent. Het zou ook kunnen zijn dat u in die tijd van Israël denkt dat David de uiteindelijk definitieve koning is. Maar dat is mis. We zouden ons dus kunnen vergissen. Dat we een verkeerde koning verheerlijken. En om dat vergissen en om dat verkeerde uit te sluiten, wordt die vraag als het ware twee keer herhaald. Je moet het wel goed weten. Dat is ook bij het avondmaal natuurlijk belangrijk. Onszelf toch die vragen stellen. Wie is die koning der ere nou in mijn leven? Wie is nou koning in mijn leven? En dan moet u niet één keer vragen, dat wordt hij twee keer gevraagd. Dat betekent dat is belangrijk. Nou, dan kunt u zo zo'n week van voorbereiding eens even nagaan in uw leven. Wie was er nou koning? Was dat mijn gezin? Was dat mijn verstand? Was dat mijn bankrekening? Was dat mijn gezondheid? Want koning, dat is iets wat we vereren. Wie is de koning der ere? Nou, de dichter geeft al die antwoorden niet. En wat is het goede antwoord? En na dat zelfonderzoek, wie is er nou koning over ons leven? En dan komt er een heerlijk antwoord. En dan zegt hij in de eerste plaats de Heere. Ja, Christus is Heere. Johannes die ziet na de opstanding weer Jezus op het strand staan. Hij zegt, het is de Heer. Het is de Kyrios. Het Oude Testament, Jehovah of Yahweh. De Heere. Wie is de koning der Heere? De Heere. Dat is Gods verbondsnaam. En namen hebben in de Bijbel, dat weet u, altijd een diepere betekenis. En wat wil God nu in die verbondsnaam openbaren? Je hebt natuurlijk de naam El Shaddai, Elohim. Maar hier heb je de naam Yahweh, Jehovah. En wat wil God nou in die naam aan Israël en vandaag aan ons bekendmaken? Nou, hij is de getrouwe verbondsgod. Hij is ook de drie-enige verbondsgod. Hij is de genadige God. Dat zit opgesloten in die naam Heer. En als we dat lezen in de Bijbel, dan moeten we dus altijd denken aan Gods genade. Ja. Wie is de koning der ere? Dat is de Heer, de verbondsgod. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En hoe krijgt nou die genade van deze God gestalte? Hoe ziet de genade van deze God eruit? Nou, die God heeft al die arme pelgrims op aarde uitgekozen. Uitgekozen. Om nu van een kind des toons een kinderslicht te worden. Dat hebben ze niet zelf gedaan, dat heeft God gedaan. En in dat woord Heer, daar zit dus Gods eenzijdige opzoekende zondagsliefde. Zijn uitverkiezing. Ja, hij is de verkiezende God. De tweede plaats zit in dat woord Heer, Gods trouw, hoe God nu in deze wereld, deze zondige wereld, zijn verkiezend welbehaag gestalte geeft. En dat doet God door profeten, die moeten daar wat vertellen. Apostelen, die moeten erover preken, maar dat is uiteindelijk het aanwijzen. Hoe krijgt het nou ten diepste gestalte? Het krijgt gestalte doordat God zelf in zijn zoon naar deze aarde kwam en onder ons heeft gewoond. Johannes schrijft in het evangelie, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus God die kiest en God brengt zo'n arme zondaar door zijn onweerstaanbare trekking aan de voeten van de zaligmaker. De Heer Jezus. Want daar moet de kerk naartoe. Hè? Daar alleen. Want al het andere is schijngemeente. Echt, als we voor God staan, kan dat alleen als we door genade hebben leren leunen en steunen op de Heer Jezus. En al het andere, dat telt voor God niet. Wat is dat dan een heerlijke zaligmaker, hè? Die persoon van de middelaar, die gewillig kwam, die gestorven is en opgestaan, en die nu de fontein is die geopend is tegen de zonde, tegen de onreinigheid. En dan ligt in die naam Heere nog iets. Er kunnen natuurlijk vele heerlijke dingen zeggen over de Heer Jezus. En dat is goed. Je kunt nooit genoeg heerlijke dingen zeggen over de goede herder. En over het ware brood des levens. Maar hoe krijg je er nou deel aan? En dan zit in die naam Heere nog een geheim opgesloten. Namelijk de Heilige Geest. Die het ware geloof plant. Die het ware geloof oefent. En wat is geloof? Dat staat in de catechismus. Vraag en antwoord 21. Dat ik weet dat de Heer Jezus mijn zaligmaker is. Dat ik dat weet. Bevindelijk weet. En dat ik daar ook op vertrouw. Dat is geloof. Geloven, dat is dat je zegt, het is met mij totaal niks. Ik heb het zo ontzaggelijk verknoeid. Dan is geloven dat je vlucht uit jezelf. En dat je er helemaal niks meer hebt te vinden. En dat je gaat naar de Heer Jezus. Onze oudvaders hebben dat geloof dus altijd een uitgaande daad genoemd. Je vertrekt uit jezelf. Met al die dingen die je zo mooi vond en interessant. En weet ik veel, die de hele wereld interessant vindt. En dan gaat een enorme streep doorheen. En je neemt als een goddeloze, behoeftige, veroordeelde zonde de toevlucht tot deze zaligmaker. En je leert hem kennen. En je gaat op hem vertrouwen. Want wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Dat is een genadige koning. De tweede plaats, een almachtige koning. Je ziet het wel staan in het vers. Sterk en geweldig. Sterk, het wijst op wat die koning kan. Sterk. Geweldig hoe dat uitwerkt. In de zorg voor zijn volk en in het verslaan van de Satan en noem allemaal maar op. Sterk en geweldig. Geweldig in de strijd. Ja. Dat is alweer een hele mooie gedachte. Dat nou de koning van de heerlijkheid genadig, maar ook een almachtige koning is. God is almachtig, dat weten we, want heeft de hemel en de aarde geschapen. De Heer Jezus is ook almachtig. Ja. Hij koos vrijwillig voor de dood. Hij heeft 3 dagen in het graf gelegen, maar daarna stond hij op. Hij zei, ik leef en hij zult leven. Levende koning in de hemel. En door de Heilige Geest past hij zijn almacht toe. Kijk, nu zijn wij machteloze mensen. We leven in een wereld met machtig veel vijanden. En in deze wereld horen we van een almachtige koning. Die laat het avondmaal ook aanrichten. Die heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Geweldig in de strijd. Hij heeft nog nooit 1 slag verloren. Adam en Eva die vielen al onmiddellijk aan naar hun schepping. En die hebben een enorme verwoesting in deze wereld aangericht. En we doen het allemaal na. We vallen elke keer weer om. Maar deze koning. Hij heeft ontzaggelijk veel vijanden gehad. De duivel, de wereld, Caiaphas, hoge priesters, schriftgeleerden, godsdienstige mensen, wereldse mensen, weet ik wat allemaal. Ze hebben allemaal geprobeerd hem tot struikelen te brengen. Hij heeft gestreden van de kribbe tot het kruis. Hij heeft nooit één keer verloren. Nou, we zijn geen machtige koning. Is dit nou niet waard om gediend en om geëerd en om geprezen te worden? Geweldig in de strijd. De geestelijke strijd. En daarom zegt hij ook tegen al zijn discipelen, volg mij. U achter me aankomt, als aan het mis. Niet daarheen en daarheen, nee, volg mij. Ik heb al die vijanden gezien, verslagen en daarom baan ik hem weg. Nou, er zal veel meer over te zeggen zijn, almachtige. Maar laten we ook nog even stilstaan bij een heerlijke koning. De koning der eeuwen, wie is dat? En dat staat in vers 9. Gij eeuwige deuren op de koning der eeuwen ingaat. Deze psalm. Die heeft David waarschijnlijk gemaakt naar aanleiding van het opbrengen van de ark naar Jeruzalem. Die ark, het symbool van Gods heerlijkheid. En zo wordt die ark dan heen gebracht naar Jeruzalem. Die ark de poort door. En David zo blij, huppel, achter die ark. Teken van Gods gunst. De ark was ook een beeld van de Messias die eenmaal komen zou. En dan wordt die ark in een tent gezet. Later, en daarom is deze psalm ook messiaans, zit hij op Christus, gebruikt Paulus weer dat beeld, het psalm 68, om de hemelvaart van de Heer Jezus bekend te maken. En om daar iets van te vertellen. Dat stond al in het Oude Testament, hier bijvoorbeeld in psalm 24. En dus zoals de ark werd opgebracht naar Jeruzalem, zo ook is de Heer ingegaan in het binnenste heiligdom. En wat is de Heer Jezus daar nou in dat binnenste heiligdom? Ja, dat is hij nou het heerlijke middelpunt van de hemelse heerlijkheid. Wat waren de engelen blij toen ze hun koning weer binnen zagen komen. Wat zijn de zielen van de gezaligden blij. Als ze deze koning in zijn luister, in zijn heerlijkheid zien. De Heer Jezus zegt het zelfs, omdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Wat is de duivel bang voor de glorie van deze koning. Want daar heeft hij het altijd van verloren. En wat is God de Vader verheugd met deze zoon. Hij zegt het in de Bijbel, dit is mijn zoon waarin ik mijn welbehagen heb. Nou gemeente, is dat nou niet een heerlijkheid? Van deze koning die hier in de 24e psalm wordt bezongen. De engelen zingen, gedurig zijn lof. Heerlijk in zijn persoon. Heerlijk in zijn spreken. Heerlijk in zijn doen en in zijn laten. De bruid zegt in het hooglied. Alles wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Zulk is mijn liefste. O dochteren van Jeruzalem. Wie is de koning der Here? Jezus Christus. Hij is gisteren en heden. En tot in de eeuwigheid dezelfde. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 136, het laatste vers. 136, het laatste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.